ik vind het altijd een prachtig mooie uitstraling hebben die mensen. Ze zijn zo lekker puur natuur, ruwe bolsters lijken het wel, met volgens mij blanke pitten. Maar die zie je dan met zo'n kudde optrekken. Eén moment dan zie je ze voor de kudde uitlopen en de andere moment dan zie je ze weer dat ze achter de kudde lopen. En dan denk ik van, wat een prachtig mooi beroep hebben zij eigenlijk. Wat een prachtig mooi iets. En het mooiste is dat je dan ook inderdaad ziet dat die kudde zich ook altijd wel weer groepeert rondom die leider. En rondom die herder. Nou, vanmorgen wil ik met u spreken over wat in Johannes staat, Johannes 10, vers 11 tot en met 14. Dat gaat over de goede herder. En daar wil ik graag met u over lezen. En ik begin vanaf vers 1. En dat doe ik tot en met vers 14. Voorwaar, voorwaar. En als je deze woorden hoort, voorwaar, voorwaar, als Jezus dat schrijft, de apostelen dat opgeschreven hebben. Maar als Jezus het zegt, dan moet je echt opletten. Dan roept hij je eigenlijk, hey, luister nu even, echt waar. Dit is echt waar wat ik je nu zeg. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deuren binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen die horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer zijn eigen schapen naar buiten gedreven hebben, gaat hij voor en uit. En de schapen volgen hem. Waarom? Omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar ze zullen hem van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen. Maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus zei dan opnieuw tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hem geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen en te roven en te slachten en om verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen omdat zij hebben leven in overvloed. Immers, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Tot zover. Ja, eigenlijk schetst Jezus hier een prachtig... Was er die paal zo? Jezus die spreekt als het ware een beeld uit naar de mensen. Maar ik denk dat het volk wat daar was heel goed begreep wat Jezus eigenlijk wel bedoelde met dat beeld van die herder en de schapen. Zoals wij dat ook snappen als wij dat plaatje voor ons op ons netvlies halen. En de koning van Israël is een herder. Ooit was er een koning, koning David. En die was als beroep was hij begonnen als een herdersjongen. Hij hoedde de kudde van zijn vader. En hij deed dat met zorg. Sterker nog, hij was waakzaam. David was waakzaam. We kunnen zien dat er zelfs ongedierte kwam om de schapen aan te vallen en hij daar tegen strijdt. Maar David had ook nog iets anders. David had ook iets dat hij God voortdurend lofoffers aan het brengen was. Hij speelde op zijn harp. En uiteindelijk zie je dat God een plan had met deze David, want hij werd koning. Hij moest koning, hij werd van herdersjongen tot koning. Maar je ziet dat soms ook koningen, en ook een David, die kan een scheve schaats gaan rijden. Want op een gegeven moment kan de allure en alles je tot grote hoogte in je stijgen. En dat je niet meer helder hebt van datgene waarvoor je toe geroepen was. En David was geroepen om een goede herder te zijn, van een goede koning te zijn van zijn volk. Maar dan zie je dat hij op een gegeven moment ook weer in de val trapt, die Satan voortdurend ons als kinderen van God probeert toe te spelen. En Ezechiël zegt dan het volgende tegen leiders. En in Ezechiël 34 vers 4 zegt hij, hey, luister, Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren hebben jullie niet genezen. Gewonde dieren hebben jullie niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. En verdwaalde dieren hebben jullie niet gezocht. Hé, dat is eigenlijk wat Ezechiël door God ingegeven geeft aan de leiders van destijds. Van, als je een goede herder bent, als je een goede leider bent, als je een goede koning bent, dan zorg je voor datgene wat aan jou is toevertrouwd. Dan zorg je voor de mensen waarvoor jij verantwoordelijk bent. En dat doet een goede herder. Een goede herder zal altijd zorgen voor die schapen. Hij kijkt voortdurend van, hé, gaat het goed met mijn schaap? Als een schaap mank loopt, zal hij die verzorgen. Als een schaap kwijt is, gaat hij hem zoeken. Dus dat is het werk van een goede leider. En dan zie je dus dat God roept ons op om goede leiders te zijn. En dan zou u zeggen van, ja maar ik ben toch niet zo opgewassen om als leider te zijn. Ieder mens kan leiding geven. Al zou het maar aan één persoon zijn waarin jij mag inspreken op het leven. Dan ben je al min of meer een leider. En dan zie je op een gegeven moment als Jezus, die roept ook nieuwe leiders op. Als je ziet naar Petrus was een bijzondere man. Petrus was ook een man waar ook wel een probleempje af en toe aan zat. Een heel opstandig figuur. En dan zie je op een gegeven moment ook, hè, dat Jezus vlak voordat hij wordt gevangen genomen en vertelt over wat hem gaat overkomen, dan zie je dat Petrus opstaat en zegt, nee Heer, ik zal zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat er niks overkomt. En Jezus zegt tegen een vriend, luister, voor de haan drie keer gekraaid hebt. Voor de haan kraait heb je al drie keer gezegd tegen mij dat je mij niet kent. Ah, dat deed pijn bij Petrus. Maar dan zie je aan het eind van het evangelie, dan zie je dat Jezus weer die ontmoeting heeft met die Petrus. En hij roept Petrus bij zich en zegt, Petrus, kom eens hier. En dan begint Jezus hem vragen te stellen. Heb je me lief? En dan zegt Petrus, ja natuurlijk Heer, heb ik u lief. Ik heb u altijd eigenlijk al lief gehad. En Jezus zegt dan, bijt mijn lammen. En dan stelt hij Jezus nog een keer de vraag. En Petrus wordt een beetje, ik heb het toch net gezegd. Dan zegt Jezus, oké, dank dat je me lief hebt. Hoed mijn schapen. En dan voor de derde keer. En dan wordt Petrus eigenlijk echt verdrietig. Maar dan snapt hij denk ik ook opeens van wat er gebeurd was destijds toen hij Jezus verloofde. En alles wat in hem is, hij zegt, ja Heer, ik heb u zo lief. En dan zegt Jezus tegen hem, wijd mijn schapen. Petrus wordt het leider van de eerste gemeente. En dat was allemaal al lang en breed gebeurd voordat het evangelie op papier werd gezet. Maar waarom het om gaat, is hier het bijzondere aspect van Bijbels leiderschap wordt benadrukt. Uitgerekend Petrus krijgt de opdracht. Hij krijgt het vertrouwen van God om daarin zijn eigen keuzes te maken. Maar hij kan ook zijn eigen fouten maken. Niemand is foutloos. En uitgerekend die man die Jezus op een beslissend moment in de steek liet, daar spijt van krijgt, zie dat bij God een nieuwe kans krijgt. En wat voor kans? Hij mag optreden als geen ander en leiding geven aan de gemeente. Een goede leider is niet Mr. Perfect. Een goede leider is ook niet ongenaakbaar. Hij of zij heeft niet altijd per se gelijk en weet dat ook. Maar een goede leider is krachtig omdat hij of zij kwetsbaar durft te zijn en kan zijn. Sommige leiders kunnen zo op een hoger niveau staan dat iedereen bijna eerder de leider gaat aanbidden dan Jezus. Omdat ze zoveel toekennen aan die leiderspersoon, dat daarmee die persoon, ja, die kan in de val trappen van hoogmoed. En dan zie je dat leiders ook weer vallen. Hoeveel leiders, kerkelijke leiders, zijn er niet gevallen in de afgelopen jaren? Omdat het ze eigenlijk naar het hoofd gestegen is. Maar een leider moet kwetsbaar durven zijn. Een leider moet ook kunnen zeggen van, het gaat niet. Ik moet stoppen. Ik ben absoluut geen goede leider. Maar 21 december vorig jaar, toen had ik toch een heel moeilijk moment bij ons in de samenkomst. Ik was aan het spreken. En ik had echt nog wel naweeën gehad van de operatie en alles wat mij vorig jaar aan kanker was overkomen. En ik was eigenlijk fysiek helemaal moe. En halverwege mijn preek, ik was aan het kijken en ik zag het gewoon niet meer van wat er stond. En ik kijk mijn voorganger aan en ik zeg, joh, ik kan het niet meer. Ik ben moe. En dan valt er een angstige stilte in de samenkomst. En dan ben je zo kwetsbaar op dat moment. En ik ben echt niet goed, hè. Maar als ik achteraf naar me kijk, dan denk ik van, ik ben er zo door gezegend dat ik me kwetsbaar heb durven opstellen. Ik kon niet door, dus ik moest wel bekennen. Ik kan even niet. En dan zie je dat de gemeente staat op, ze gaan voor je bidden. En toen wilde ze me eigenlijk naar een stoel sturen. Ik zei, nee, ik wil het nu afmaken. Ik heb het wel af mogen maken. Maar kwetsbaar zijn, dat is best wel lastig. Maar hoe meer je kwetsbaar durft te zijn, dat betekent ook dat je je menselijke kant laat zien. En wij zijn allemaal mensen. We zijn allemaal mensen, we gaan allemaal door processen heen. Zoals u hier zit, gaat u allemaal door processen heen. En soms zou je dingen niet willen kenbaar maken, maar ik zou eigenlijk willen zeggen tegen je, zoek mensen op om je hart te delen. Om uit te delen datgene wat speelt in je leven, om het erover te beschermen. Want het zal je tot zegen zijn. Het zal je tot zegen zijn. Kwetsbaar durven zijn. Maar dan wel ook vanuit een oprecht hart. Weet je, David is een voorbeeldige koning. Niet omdat David zo perfect was. Verre van dat zelfs. Maar wat zie je bij koning David? Koning David kon berouw tonen over datgene wat zo verkeerd was gegaan. Denk aan dat verhaal van Bathsheba. Hoe hij eigenlijk een moordenaar werd, omdat hij een vrouw begeerde die niet van hem was. Hoe ver kun je gaan? En hij dan de man van die vrouw als het ware de dood instuurt en in dat opzicht ook die dood op zijn geweten heeft. En dan zie je later ook in psalmen uitgeschreven ook dat hij er zo intens spijt van heeft van datgene wat gebeurd is. En dat kost hem heel wat. En dan zeg ik van, dat is in leiderschap zo belangrijk om te laten zien. Sterk is wie zwak durft te zijn. In deze wereld is het vaak omgekeerd. Als we nu naar deze wereld kijken, dan zeggen we van, hoe groter de mond, hoe meer er blijkbaar bereikt wordt, maar vraag niet hoe. En ik spreek er geen oordeel over uit, maar we zien gewoon in deze wereld dat het in deze wereld een foute kant op gaat. En weet je, we hebben komende woensdag hebben wij verkiezingen en ik bid je toe, en ik bid ons allen toe, dat dit land een regering zal gaan krijgen waarin God centraal kan en mag gaan staan. En dat je daar, als je het stemhokje ingaat, wij mogen als kerken geen stemadvies meegeven, maar bid voordat je het stemhokje ingaat. Bid wie God groot maakt van deze politieke mensen. Want dat is zo essentieel van belang. Want ons land is echt naar de rand van de afgrond gegleden. En we spreken geen doemscenario's, maar weet je, daar waar het duisterder wordt, zal het licht sterker gaan schijnen.
Amen.
Onze broer die bad net voor dat dit huis gevuld zal mogen worden met. En dan geloof ik alleen maar dat het een amen is. Amen. Waarom? Als jij en ik ons licht laten schijnen, dan zul je zien, juist als het hier nu buiten donker wordt, dan mag dit een plaats van licht zijn. En steek maar eens een lamp aan in een hele donkere kamer of een kaars, dan zie je opeens dat de duisternis moet wijken. En ik zeg, de duisternis zal moeten wijken ook in dit land. Welke, en die zal moeten wijken in Jezus' naam. En als je dan bedenkt, valt opeens de uitspraak van Jezus aan het begin van die lezing, dat hij zegt van, luister, ik ben ook een leider. Ik ben de goede herder, zegt hij. Ik ben het. En als hij al een paar keer het woord gezegd, voorwaar, neem dan aan dat hij daadwerkelijk ook is, die goede herder voor jou. En er staat niet alleen maar, ik ben herder, nee, ik ben de goede herder. Want er waren wel meer herders in deze wereld. En die zijn er op dit moment ook nog steeds in deze wereld. Maar er is een verschil tussen de goede herder en een herder. We kunnen het ook lezen, hè? Als we naar Ezechiël gaan, dan kunnen we zien, Ezechiël 34 geloof ik, wat Ezechiël daar schrijft over de herders. Hè, ze zijn plunderaars, ze roven en ze doen van alles en nog wat. Maar ze zijn er niet voor jou en niet voor mij. Want ze willen jou niet brengen in de tegenwoordigheid van God. Alles wat afleidt van de goede herder, daar moet je scherp in zijn. Een eigenschap van de goede herder is dat hij bereid is zijn leven te geven voor de schapen. Nou, als je geen goede herder bent, maar gewoon herder, en er komt een beer aan, of weet ik veel wat, dan zie je zo'n herder die ingehuurd is, want dat zijn vaak de huurlingen, dan gaan ze op de vlucht en de kudde blijft achter. Nou, zo'n herder, daar zitten jij en ik toch niet op te wachten. Wij wachten op de goede herder die de strijd aangaat met die beer, die strijd aangaat met de wolf. De wolven die tegenwoordig ook in deze regio een bijzondere rol spelen en vele schapen inmiddels al gedood hebben. Jezus is de goede herder die ter strijde trekt tegen. Hij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. En hij bevestigt dat nog eens in vers 10 tot 15. Dat is precies wat hij gedaan had. Dat is ook de kern van het evangelie. Jezus die kwam op deze aarde om zijn leven te geven. Niemand kon het nemen, hij gaf zijn leven. Sommige mensen denken van, ja, maar hij is vermoord. Maar Jezus gaf zijn leven, staat er in het woord. En dat is toch een groot verschil. En dat is wat hij hier ook zegt. Hij geeft zijn leven voor de schapen. En dan zie je dat Jezus dat eigenlijk ook de belofte is van datgene wat Ezechiël aan het eind van hoofdstuk 34 ook meekreeg. Hij zegt, daar zegt God tegen Ezechiël, ik zal over hen een herder doen opstaan en die zal ze weiden. Er zal iemand opstaan die zal zorgen voor de schapen en de lammeren. Jezus is zijn naam. Mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij met een hoofdletter zal een herder voor ze zijn. En dan zegt God, en ik de Heer zal een God voor ze zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik de Heer heb gesproken. En weet je, daar kan je zo blij mee worden dat God altijd trouw is gebleven aan zijn woord. Mijn vrouw en ik proberen in een jaar tijd het hele Bijbel door te lezen. En we zaten van de week aan de eettafel en zegt ze van, nou als je toch naar al die slagpartijen kijkt, elke keer weer opnieuw oorlog, geweld en doodslag. Dan zegt ze, het is toch eigenlijk wel een beetje bizar. Toen zei ik tegen haar, maar luister, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je goed leest, dan zie je telkens dat God een belofte doet aan het volk. Als je mij volgt, als je mij trouw bent, als je mij lief hebt, dan zal ik je zegenen. En wat zie je dan? Het volk heeft met regelmaat hele periodes gehad waarin ze zo gezegend zijn door God. Zo gezegend. Maar dan, ja, dan sluipt als het ware de duisternis er weer een beetje in en dan wordt het volk afvallig. En op het moment van de afvalligheid, dan treedt God op. Want God is een jaloers God. God wil alleen maar dat zijn kinderen bij hem blijven. En dus, op het moment dat het volk de keuze maakt, want ze maken zelf de keuze, om die andere kant uit te gaan, om God te gaan verlaten, om de kudde te gaan verlaten, ja, dan zijn ze weg bij die goede herder. En dan kan er van alles gebeuren. Ze kunnen in de doornstruiken vast komen te zitten. Ze kunnen in een ravijn vallen. Ze kunnen doodgaan, ze kunnen ziek gaan, zonder dat er die goede herder maar om hun bekommert. Maar als dan het volk luistert naar het woord van God, en daarom is het woord van God zo essentieel voor ons kinderen van God. Laat het woord van God tot je hart spreken. Laat het woord spreken. Sommige mensen hangen zoveel vast aan wat andere mensen allemaal zeggen. Maar dan zeg ik van, heb je wel eens in je Bijbel gelezen? Van wat zegt het woord eigenlijk tegen jou? En dat zie je, wat er dan gebeurt, als dan het volk en het woord weer begint te spreken tot het volk, dan zie je dat ze zich gaan omkeren. En dan komen ze weer in de genade en in de gunst van God. En dan zie je dat daar waar zij zich verootmoedigen, dat God komt daar met zijn heling. Dat God komt met genezing. Dat God komt met overwinningen. Dat Hij er is voor hen. Dus ja, er zijn veel oorlogsverhalen in het Oude Testament, maar er zitten ook heel veel verhalen van de grote zegen die God aan het volk gegeven heeft op het moment dat ze maar bij hem in die kudde blijven. Bij die goede herder. Ja, en het gaat over de goede herder. Maar wat is eigenlijk een herder als hij geen schapen heeft? Dan ben je werkloos, toch? Dan ben je schaap. Daarom moeten we het vandaag ook even over de schapen hebben. Namelijk over onszelf. Het volgen van hem als mijn herder kent geen dwang. God zal niet aan je vragen, hé, dan moet je. Hé, word wakker, je moet mij volgen. Hoor je me? Nee, dat zegt hij niet. God roept. God roept je bij naam. En hij hoopt dat als jij jouw naam hoort, lieflijk uitgesproken door die goede herder, dat je denkt van, oh wauw, ik ga hem volgen. De tegenpartij, Satan, die dringt aan, die genereert dwang. Dan word je gedreven door een slechte herder. Je moet, je moet, je moet. Je zult heel veel mensen ontmoeten in pastoraal, als je pastoraat werk doet, dat heel veel mensen met dwang te maken hebben. Ik heb zo ervaren dat ik moest, en ik kon het niet tegenhouden, maar ik moest. Dat betekent dus dat ze gedwongen werden om dingen te doen die hen verder wegbrachten van God. Maar Jezus roept, naam, boven alle namen hebben we gezegd. En die naam, Jezus, die roept jou. Die roept jou en die zegt van, kom bij mij. De schapen van de goede herder worden geleid, maar de schapen van de slechte herder die worden voortgedreven. We worden niet gedreven, maar we mogen hem volgen. Dat is iets anders, hè? Iets volgen of dat ik me opgejaagd voel. Soms loopt een herder inderdaad achter. Maar in de meeste gevallen zie je dat de herder vooruit loopt. Jezus zegt zelf, volg mij. Volg mij, zegt hij volgens mij in vers 4. Volg mij, de schapen volgen hem. En die worden niet opgejaagd. Want ik zie, als mijn herder rustig loopt, dan kunnen die schapen ook rustig eten. Loopt de herder sneller, dan zul je merken dat die schapen ook sneller gaan. Want ze willen wel heel dicht bij die herder blijven. En dat is bijzonder om te zien. Met welke herder hebben wij te maken? Johannes 8, vers 12. Daar zegt Johannes, daar zegt Jezus, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hier ook weer zoiets. Eigenlijk een beetje een replica van het Oude Testament, waarin God voortdurend het volk oproept om in zijn licht te blijven wandelen. Toen zij vertrokken uit Egypte, was dat licht, die grote lichtwolk, die was bij hen. In de nacht bracht het licht. En God roept hier ook op, door Jezus, om te zeggen van, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Alleen hij, zegt Judas 24, kan u voor het struikelen behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Ja, dat is wat Jezus wil doen. Hij wil het licht zijn op jouw pad. Op jouw levenspad. En jouw levenspad, dat begon al voor de geboorte van je. En dat zal doorgaan. Naar ik hoop voor jou tot in alle eeuwigheid. Maar er komt een moment dat je afscheid gaat nemen van deze wereld. En voor de een is dat na een korte periode en de ander die wordt heel erg oud. Dat maakt niet uit. Maar eens komt er een moment dat je over zal gaan voor eeuwig naar hem toe. Wat een feest zal dat zijn. Dat is niet levensmoe. Maar wat een feest zal het zijn als ik mijn Heer en mijn Heiland van aangezicht tot aangezicht mag zien. Hoe kostbaar is dat niet? Ja, maar we moeten nog eerst even wandelen. En dat betekent, Romeinen 8, daar schrijft Paulus over, Romeinen 8 vers 4. Wij blijven verantwoordelijk om te wandelen naar de wil van God. Door wie? Door zijn geest. Zo essentieel dat wij ontvangen hebben bij onze wedergeboorte de komst van de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest woont in ons. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dus dat hele mooie kinderliedje wat zegt van, was het goed? Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. En wat zegt dat dan? Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Je bent een tempel van de Heilige Geest.
Amen.
Hoor je? Vol van kracht, maar ook vol van liefde. Dat is ook zo belangrijk, dat wij mensen lief hebben. Weet je, we kunnen zo gemakkelijk een oordeel vellen over mensen. Mensen zijn er heel gemakkelijk in. Hè? Als het iets niet is wat in ons straatje past, dan zijn we al heel gauw, ja, die persoon, ja, ja. Oh, maar wij moeten ons bekeren daarvan, van dat ja, ja. Want als jij vol bent van de Heilige Geest, vol van zijn liefde, dan omarm je die andere mens. Weet je, ik woon in een wijk in Gorinchem waar ook heel veel moslims wonen. En soms dan denk ik wel eens dat ik in Turkije wandel, als ik naar de supermarkt ga. En dan zie ik ze vooral vrijdagmiddag naar het vrijdagmiddaggebed rondlopen, met een lange jurk aan. En dan denk je wel eens van, ja hoor, hoe dan? Maar het zijn islamieten. En zij geloven dat Allah hun God is. Dan hebben ze één probleem. God heeft een heleboel namen, Allah ook. Maar Allah is er één. Namelijk, God is onze God van liefde. Maar bij Allah komt dat woord liefde nergens in terug. De hele Koran kun je er niet over lezen. Dan zeg ik van, wij mogen deze mensen lief hebben. Maar datgene wat er achter zit, achter die mens, nou weet, dat mag je aanspreken. Dat mag je aanspreken. En dan zeg ik van, dan, als je dat gaat doen, gebeuren er andere dingen. Dan kan het zomaar zijn dat ik heb nu een relatie met een moslim, waar ik bij regelmaat kom en een hele goede gesprek voer met hem. Over van alles en nog wat, maar ook over ons geloof. En dan denk ik van, en dan bid ik voor deze mensen en ik zegen ze. En hij blijft, hij is echt een volhardende moslim, echt een zo eentje die echt bij de Koran leeft. Om halverwege een gesprek kan hij zomaar weglopen, want in zijn tijd moeten ze bidden. Nou ja, dan drink ik rustig een thee op en dan komt hij terug. En dan gaan we verder met ons gesprek. En dan zeg ik van, datgene wat er achter zit, daar mogen wij voor bidden en daar mogen wij in strijden. En Gods geest zal openbaring geven over. Maar op de eerste plaats is het dat wij, Jezus zegt het ook, we onze vijanden lief hebben. Nou, dat is voor sommige mensen is dat best wel een opgave. Je zult maar uit het oorlogsgebied vandaan komen. En je familie vermoord is. En dan Jezus leren kennen. En dan horen van dat je je vijand moet liefhebben. Dan is dat een ingewikkeld proces. Maar Jezus roept ons op om dat wel te blijven doen. Het volgen van Jezus, het volgen van de Heer, is ook een uiting van het persoonlijk geestelijk leven. Een leven wat geleid wordt door de Geest van God. Dit leven kent een levende relatie met hem. En het zal vrucht dragen. Jezus zegt ook van, jongens, jullie zullen vruchten gaan dragen. Want ik ben immers de wijnstok. En jullie zijn de ranken. En jullie zitten in mij. En als je in mij bent, in en in mij blijft, dan zul je vruchten dragen. En dat is waar we toe geroepen zijn. Om vruchten te dragen in ons leven. En het leven is dan ook afhankelijk van hem. Ook al leven we in een vijandige wereld. Maar hij is het die de strijd voor ons doet. Als het volk uitgeleid is uit Egypte, dan staan ze daar voor die zee. En dan horen ze Farao weer aankomen. En dan slaat de paniek om het hart. En zo hebben wij mensen soms ook wel eens dat de paniek ons om ons hart kan slaan als er bijzondere dingen gebeuren. 2018 juli vorig jaar, toen voelde ik ook zo'n strijd. Toen ik een boodschap kreeg van, er is een ernstige vorm van kanker. En dan zeg ik van, dan lijkt je wereld in te storten. Maar als je dan tot ontdekking komt dat er een God is die voor je strijdt, dan zeg ik van, wauw, dan word je stil. En dat is ook wat er staat in Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ik werd stil. Ik werd stil vorig jaar. Er is de grootheid van God. Doet zijn werk. En als ik dan zeg nu, ook na mijn controles, dat ik nog steeds zeg van, Heer, dank u wel. Het gaat uitstekend met me. Dan denk ik van, prijs de Heer. En het was echt geen goede boodschap. En God gaat voor mij uit. God zal ook voor jou en voor mij, zal voor ons uittrekken. Dat zegt hij ook tegen Mozes. Dat zegt Mozes aan het eind van zijn leven tegen Jozua. God zal voor je uitgaan. De goede herder zal voor je uitgaan. Hij gaat voor je. Hij vraagt alleen, doe je ogen open, doe je oren open. Lees het woord, hoor naar mijn stem en volg mij. Hij zal voor je uitgaan. En dat is zo essentieel in het leven. Hij zal je leidsman zijn. Hij is de wonderbare raadsman. Dat zijn allemaal titels die Jezus toekomen. Hij is die wonderbare raadsman. Het volgen van hem als mijn herder is alleen mogelijk wanneer we zijn stem zullen herkennen. En dat kunnen we alleen maar leren door te oefenen met elkaar. Een schaap kent de stem van zijn meester, kent de stem van de herder. Als de herder daar bij de poort staat en hij roept, dan weet elke schaap dat hij geroepen is. Hij kent hem met naam. Een lammetje, dat is heel mooi, hè? Een lam, die weet nog niet wat er gebeurt. Maar wat doet een lam? Een lam volgt zijn moeder. Een lam volgt altijd zijn moeder. Die blijft bij zijn moeder, heel dicht bij zijn moeder. En die zal zien en horen van, hé, wat mijn moeder doet, dat moet ik later dus ook gaan leren blijkbaar. Dus hij wordt daarin opgevoed. Een schaap is een ervaren broeder of zuster in het geloof. Terwijl het lam via zijn moeder de herder volgt, wordt het zelf gewend aan de stem van de herder. Dus het is een oefenproces. Wij hebben iets te leren en wij kunnen ook weer iets doorgeven. Dat is jouw leidende rol in het leven van mensen die aan jou weer worden toevertrouwd. Dat kunnen je eigen kinderen zijn, dat kan je partner zijn, dat kan je collega zijn, dat kan zijn je buren in de straat, een familielid of wie dan ook. Er zijn nog zoveel lammeren om binnen te halen. En het schaap kan het lam hierin motiveren en inzicht geven door open te spreken over de eigen ervaringen. Vertel over datgene van wat God doet in je leven. Ik merk vaak zo dat getuigenisdiensten zo kostbaar zijn. Waarom? Omdat ze vertellen van datgene wat God gedaan heeft in het leven van die ander. Ik vind doopdiensten altijd zo geweldig. Ik word altijd opgebouwd door de getuigenis van een doopeling. Hoe God iemand geraakt heeft. Soms langs een hele geleidelijke weg, maar soms ook daadwerkelijk uit de goot opgeraapt. Mensen bekeerd worden en mensen beginnen te spreken over de liefde van God. Dat is essentieel. Daarvoor zijn wij de schapen die zo een voorbeeld mogen zijn voor de lammeren. En uiteindelijk zijn we geroepen allemaal om leiders te zijn. En wat merk je aan een goede leider? Een goede leider is niet iemand die voor jou de problemen oplost. Want als hij dat doet, dan zul je merken, dan zal die andere persoon niet zelfstandig worden. Mijn vrouw die werkt met een computer, maar die is echt, die heeft daar helemaal niks mee. En dan zit ze met haar werk, ze zit in de zorg en dan ze de planning moet ze weer ophalen of weet ik wat. Bij de thuiszorg gebeuren van allerlei dingen met die systemen. En dan roept ze weer van, het werkt weer niet. En dan, dan komen Theo, kom je even helpen. En ja, in de begintijd, dan keek ik naar, en dan klikte ik daar en dan deed ik daar en dan was het er weer. Ik zei, hoe doe je dat nou? Nou ja, schoon even zus en zo. Ja, nou, dat was 3-4 keer gebeurd. Toen zei ze, Theo, maar hier leer ik helemaal niks van. Laat mij het nou zelf doen en vertel me wat ik moet doen. Nou ja, dat was voor mij mijn geduld beoefenen. Dan zei ik van, ga met je muis naar linksboven. Ja, maar hiermee zie je dus dat ze moeten zelf hun problemen leren oplossen. Maar wij zijn er nodig om ze daarbij te helpen. Maar niet hetzelfde gaan zitten doen. Hij zegt ook niet hoe je, maar je geeft iemand daarmee ook het vertrouwen. Dat iemand langzamerhand maar zeker snapt van, wat had hij de vorige keer gezegd? Nou, dan hoef ik daar niet meer bij te helpen. Zo leren wij mensen op weg te gaan. Zo is het ook zo van essentieel belang hoe wij omgaan met onze kinderen. Niet alleen geestelijke kinderen, maar ook onze kinderen die hier in de samenkomst binnenkomen. Ook de pas bekeerden. Hoe komen zij binnen? En hoe gaan wij ze helpen? En dat is zo van belang. Om voorbeelden te geven. En vertrouwen te creëren in het leven van kinderen en mensen. Als ik de kinderen stimuleer om te zeggen van, joh, wil jij bidden voor ons? Dan nodig je die kinderen uit en zeg je, wil jij bidden? Wil jij samen met mij gaan bidden voor deze persoon? En weet je, dan gebeuren er soms hele wonderlijke dingen. Want God werkt echt door kinderen heen. Sommige mensen denken, ja, kan alleen maar bij de voorganger, oudste of wat ik veel wat. Nou, forget it. God kan door kinderen heen werken. En dan is het zo mooi. Als er hier ook uitnodigingen gedaan worden en er zijn kinderen bij, die zeggen van, zullen wij samen gaan bidden voor die persoon? En dan ga je deze kinderen, die gaan luisteren. Dat lammetje, dat gaat luisteren naar die schaap, die hoort dat hij geroepen wordt. Dan gaat hij luisteren en dat geeft hem ook vrijmoedigheid en vertrouwen van, God zou dat ook wel eens met mij kunnen doen, want dan creëer je namelijk een verlangen. Wees mijn verlangen, zingen we wel eens dat lied. Nou, dat is zo van belang om dat mee te geven aan kinderen. En een goed leider is niet iemand die zijn eigen agenda maar aan het doordrammen is. Want daar worden mensen bang van en die duiken weg. Maar op de eerste plaats is het Gods agenda die essentieel is. Wie is God? Wat wil God? Wat wil God dat wij vandaag doen? En misschien wil God vandaag wel iets heel anders doen dan dat jij en ik gepland hadden. Het kan zomaar vanmiddag zijn dat je thuis bent, dat er aan je deur gebeld wordt en dat er iemand voor de deur staat waar jij geen rekening mee gehouden hebt. Maar die komt met een vraag of een situatie. Of je rijdt op de weg en ja, je kan wat overkomen op de weg. Je weet het maar nooit. Dus wees bereid en klaar. Johannes 10, vers 3, tot en met 16 zijn, de schapen horen naar zijn stem en de schapen volgen hem. Ja, en hoe kunnen wij verstaan? Dat kan door de zalving die Gods geest doet in jouw leven. Maar we dienen als lammeren te groeien, zodat we zelf als schaap beter zijn stem zullen gaan verstaan. De stem van God zal in tegenstelling tot de stem van Satan ons hart vervullen met vrede en met rust. Judas luisterde naar de stem van een andere leider. Satans stem. De stem van Satan, die dwingt mij. De stem van Satan openbaart zich niet volledig. Er is geen eenduidigheid. Je kunt er altijd achter dat het nooit compleet is. Er zit altijd wat snikkies in. De stem van Satan drijft op en is bedreigend. En de stem van Satan spreekt vaak ons vlees aan. Door de stem van God echter. Maar de stem van de goede herder zal dit doen in je leven. Door de stem van God zal je krachtiger worden. We hebben gezongen over kracht. Er is kracht in de naam van Jezus. Er is kracht in het bloed van het lam. Er is kracht in het bloed van het lam. De stem van God openbaart zich volledig en is ook klip en klaar en helder. En ook eenduidig. In de hele Bijbel kun je geen één tegenstrijdigheid vinden over datgene wat God te zeggen heeft. Het is de waarheid. En de waarheid, die maakt
vrij.
We zijn vrije mensen. We zijn geroepen om in vrijheid te leven. Los van alle banden die Satan heel graag om ons heen wil gooien. Het woord, de Heilige Geest en de voorzienigheid spreken elkaar niet tegen. Wat ik al zei, het woord van God is helder en duidelijk. De stem van God zal ook nooit bedreigend zijn. Van, het opgeheven vingertje, denk erom, hè. Dat zal niet zo zijn. Hij leidt zijn schapen zacht. God heeft ook geduld met ons. Nou, dat klopt. Als ik uit mijn eigen ervaringen spreek, dan denk ik van, God, dan bent u een geduldig God. Want ik ben met tijd en wijle een Joris ongeduld. Maar een vrucht van de geest is dat ook geduld een eigenschap wordt van een kind van God. Geduld hebben. En het grote voorbeeld daar is God zelf. Door Jezus heen. Jesaja 40 vers 11 zegt, als een herder zal hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. En door de stem van God word je aangespoord en bemoedigd. Hij is een goede leidsman en een raadgever. Hij is de goede herder. Amen. Zullen we elkaar staan? Ja, Jezus, wij willen u zo dankzeggen voor wie u bent. U bent werkelijk die goede herder. U bent de herder die ons meeneemt. Heer, u brengt ons ook zo bij Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het zal aan mij niets ontbreken. U brengt ons naar die grazige weide. U bent degene die onze ziel verkwikt. U bent ook degene die ons voedt. Door een maaltijd te bereiden. Gij zalft ons met olie. Zoals die bemartigers zouden. Zoals die man bij de bemartigers Samaritaan. Zalfde met olie om zijn wonden te genezen. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dat u zo ons hart wil raken. Dat u ons zo ook roept bij onze naam. Ik wil u danken voor mijn naam. Een naam die u al wist voor mijn geboorte. U wist hem al. En u roept mij. U roept ons bij naam. Heren, laten wij uw roep niet negeren. Maar laten wij zijn volgzaam. Omdat wij mogen weten dat u degene bent die ons inderdaad brengt naar die grazige weide. Dwars door alles heen. Door bergen en door dalen. Door de velden. U brengt ons daar waar u ons wil hebben. Vader, we willen bidden met elkaar dat wij maar heel dicht bij u zullen blijven. Geef ons, Vader, dat wij zo vol van verlangen zijn. Vol van dat vuur van u, Heer Jezus, door uw geest. Zo samen op weg gaan. En dat is ook ons gebed, ook voor deze plaats. We bidden voor deze plaats, Vader. De beeld. Heer, dat hier nieuwe lammeren zullen zijn die binnengebracht zullen gaan worden. Vader, dank u wel dat er voldoende schapen zullen zijn om hen te helpen naar het voorbeeld van de goede herder. Vader, we zegenen de nieuwkomers die zullen komen. We danken u daarvoor. Ja, Vader, we willen ook bidden voor ons land. Heer, als komende woensdag weer de verkiezingen zijn. Vader, dan zijn er zoveel partijen, zoveel woorden. Zoveel geroepen, soms zoveel geschreeuw. Maar wat ons land nodig heeft, Vader, is iemand die ontzag heeft voor u. die leiderschap wil tonen vanuit uw woord, vanuit uw perspectief. Maar we willen zo bidden dat ons land, Heer, zich zal verontmoedigen. Heer, in ons land de juiste keuzes zal maken. Heer, voor de mensen die nodig zijn om het volk van Nederland volledig weer terug te kunnen brengen naar uw vaderhart. Help ons daarbij door de juiste keuzes te maken. En wij bidden voor elkaar. We bidden voor onze landsbestuurders. Vader, dat zij zullen buigen voor u. Heer, elke knie zal zich in het buigen voor u. Maar dat ook zij dat zullen doen. Help ons daarin. En vader, zo dragen we elkaar nu op. In de machtige naam. De naam hangt boven alle namen uit. En zijn naam is Jezus. Amen.
Amen.
God zegen.